Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Tony, waar krijg jij nou stress van?
Stress van krijg?
Ja.
Had je me dat niet vooraf? Ja, hier krijg ik stress van. Ja. Dat ik dit niet voorbereid heb.
Ja, daar ga je al, hè?
Ja, ik heb helemaal geen veerkracht daarvoor.
Oh jee, toch.
Ja, mooi haakje, hè?
Ja, dan moeten we daar eens een keer een uitzending over maken of zo. Misschien wel.
Ja, omgaan met tegenslag, mentale weerstand, veerkracht.
Ja.
Want weerbaarheid. Weerstand.
Ja.
Ja. Ja, want we hebben daar vorige aflevering kort even over gehad. Dat een van de geheimen was om vitaal oud te worden. En toen hebben we de veerkracht van onze luisteraars getest door even een hele week geen aflevering te hebben.
Ja, dat is wel even afzien natuurlijk. Voor ons ook, hoor.
Ja.
Maar
Dus ik denk dat het aantal stress- en burn-out klachten in Nederland nu nog hoger is.
Nog hoger?
Ja, ja, het is wel echt hoog. Ik had dat even nagezocht. Maar het is nu 17% van de beroepsbevolking in Nederland heeft te maken met stress- en burn-out klachten.
Ja.
Dus dat is op ongeveer 8 miljoen werkende Nederlanders is dat 1,3 miljoen Nederlanders die op dit moment met stress- en burn-out klachten te maken hebben.
Dat is
wel echt, dat zegt misschien al wel iets over de weerbaarheid van deze generatie.
Ja, en die zal ook wel zeggen dat er veel veranderd is in de laatste jaren. En dat er veel meer onzekerheid is gekomen. Dat is ook zo.
Mm-hmm. Hè,
het zijn hele onzekere tijden. Maar die hebben we eerder gehad in de geschiedenis.
Ja. Nou, misschien was het percentage toen wel net zo hoog. Alleen toen was misschien woorden als stress en burn-out waren misschien toen minder populair. Of zat daar een taboe op. En ik denk ook dat tegenwoordig alles wat nu onder burn-out valt, dat echt ook een heel breed spectrum is.
Ja.
Ik denk mensen echt in zware depressies daaronder vallen. En mensen die een overleden huisdier hebben en daar even toch een week of twee van de wap zijn. De meest uiterste, dat allemaal toch een beetje onder die noemer valt.
Ja, ik zat te denken, als je kip is overleden, dan ben je van de leg. Maar dat is...
Nou ja, jij zelf niet, die kip.
Die kip, ja. Ja, nou ja. Hoe ga je daarmee om? Ik heb eigenlijk nog geen goed antwoord op de vraag gekregen, Tony. Wat jou nou stress geeft? In ieder geval dat je zegt dingen niet goed voorbereid hebt dan.
Ik kan niet even een beter antwoord verzinnen. Als het zo met de binnen schiet, dan geef ik je alsnog dat antwoord.
Ja, ik krijg stress als andere mensen iets voor mij gaan bepalen. Dan ga ik zo moeilijk op. Ja, dan krijg ik jeuk op plekken waar ik het niet wil hebben. En dat in eerste instantie zou dat stress voor me zijn. Dat ik ben ook nogal een beetje autoriteitsgevoelig. Mm-hmm. Ik trek dat niet zo goed. Ik denk dat dat een van de redenen is dat ik ondernemer ben geworden. Want ja, als een ander tegen mij gaat zeggen van jij, dit moet je doen en dat moet je laten. En dat ik aan anderen iets moet vragen. Bijvoorbeeld van, mag ik vrij? Of zou ik een vrije dag worden? Ja, en ik ben heel blij met mensen die daar misschien wat minder moeite mee hebben en dan de rol van werknemer aannemen. Maar ik ga er niet zo goed op.
Ja, moet je vooral ondernemer worden als je stress wil vermijden.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje de illusie, want die ondernemers leggen zichzelf weer heel veel op. Dan denken ze van nou, een ander bepaalt niks voor mij, maar dan hebben ze bij zichzelf de lat weer extreem hoog liggen.
Ja.
Dus schiet je nog niks op.
Nou, dat heb ik ook wel. Maar dat voor mij ligt inderdaad wel in het verlengde. Hè? Anderen iets voor mij bepalen. Mijn grootste stress zit in dat ik niet meer de vrije keuze heb.
Mm.
Hè? Dus wij hadden laatst bijvoorbeeld de opheffingsuitverkoop, hè, van BreinTV. Ons glorieuze bedrijf dat wij ooit hadden. Dan hebben we zo'n uitverkoop. En dan moet het toch, zeg maar, die actie moet dan in die twee weken gebeuren. En als je er eenmaal aan begint, dan moet je die twee weken ook afmaken. Dus dan staan er toch dingen ingepland. Hè? Van op die dag moet er zo laat moet er een mail uit over dit onderwerp met dit doel. En het moet eigenlijk ook zoveel opleveren. Hè? Om het even precies zo te zeggen. En daar ga ik niet zo goed op. Hè? Als ik gewoon als ik 's ochtends ga zitten en ik denk, ik heb nu zin om een verhaal te schrijven. En ik zie wel wat er komt, vind ik heerlijk. Maar als ik per se op dat moment voor een bepaalde tijd dat verhaal moet schrijven, daar ga ik niet zo lekker op.
Nee, nou ja, zo hebben we allemaal denk ik wel, hè, we kennen allemaal inmiddels denk ik wel de definitie van stress. Ik zal hem nog een keer herhalen. Ik heb hem in een eerdere podcast al eens een keer genoemd. Maar dat is de psychische en lichamelijke druk die ontstaat als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is.
Ja.
Nou, dat is een hele volzin.
Mm-hmm.
Je zou hem iets korter kunnen maken door te zeggen van stress is angst. Maar ja, vooral het interessante, het verschil tussen moeten en kunnen. Daar zit vaak, hè, als je het hebt over mentale weerbaarheid. Ja, zie je voor jezelf nog mogelijkheden om anders met de situatie om te kunnen gaan? Ja. Of is het echt zo permanent in jouw beleving dat je er niks aan kunt veranderen? Mm-hmm. Zoals veel mensen ervaren op dit moment de wereld in crisis. En zoeken ook voortdurend bewijs om dat ook aan te geven. Ja, het is echt, want er is oorlog en inflatie. Nou goed, alle dingen die je dagelijks voorbij hoort komen. Mm-hmm. Ja, daar kun je niks aan veranderen. Dat is zo. Mm-hmm. Maar zie jij nog mogelijkheden om daar anders mee om te gaan? En dat is voor de een blijkbaar makkelijker dan voor de ander.
Ja, nou, maar ik denk ook dat als jij een paar keer een crisis mee hebt gemaakt, dat je daar niet meer zo van onder de indruk bent als er weer een crisis komt. Dus als je een bepaald referentiekader hebt, hè, daar hebben we het vorige aflevering over gehad met die veteranen. Ja, als jij het landingsvaartuig op Normandië hebt meegemaakt en dat is jouw referentiekader van onder druk staan en stress hebben en letterlijk in levensgevaar zijn zonder enige vorm van controle, ja, dan ligt je lat heel hoog. Hè? Ja. Daarna zal het meevallen. En dat is een beetje waar nu veel over geschreven wordt ook. Hè? Als het gaat over al die stress- en burn-out klachten, van heeft dat dan met je weerbaarheid te maken? Nou, enerzijds wel. Hè? Dat is inmiddels ook onderzocht. Dat de huidige generatie, jij zei dat in de vorige aflevering ook, hè? Over generaals uit het leger die dat ook aangeven. Van hè, de huidige generatie is fysiek en mentaal, heeft minder weerbaarheid. En ja, hoe komt dat dan? Hè? Dat komt misschien meer, enerzijds omdat we heel veel op ons pad krijgen qua overprikkeling en informatie en ja, de wereld is echt veranderd. Maar het is ook wel een beetje de generatie in hoeveel echte stress, hoeveel echte tegenslag jij te verwerken hebt gehad. Mm. Ik las laatst een artikel, dat noemden ze de millennials, waar ik ook bij hoor.
Ja.
Noemden ze de curling generatie.
Oh ja, 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 ja.
Het is gewoon waar alles voor weggepoetst wordt. Van nou, hè, alles moet leuk zijn en je wordt aan alle mogelijke manieren wordt je begeleid. Alle uitdagingen die je in je leven hebt, is tegenwoordig een label en een speciale behandeling voor. En dat is fantastisch dat er een soort van gelijkheidsbeginsel is om iedereen, ongeacht positie, ongeacht talent, ongeacht karakter, overal naartoe te helpen. Maar je krijgt nog heel weinig te maken met echte tegenslag, hè? Met echte weerstand en echte stressmomenten.
Ja. Ja,
dus je wordt niet meer opgevoed om stressbestendig te zijn.
Ik heb er ook eerlijk gezegd, ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Want ik heb ook millennials als kinderen. Mm. En het wordt ook wel een beetje de rubber tegel generatie.
Kan ook, ja.
Ja. Ja, dat je gewoon in de speeltuin en oeh, kijk uit. En als je valt, gelukkig liggen er nog rubber tegels onder. Ja, een beetje oudbollig om te zeggen. Maar ja, ik stortte vaak op de beton. En ik heb het ook overleefd. Mm. En onder de schrammen en de blauwe plekken. En gebroken arm zelfs een keer. Ja, is wel anders. Op de achterbank. Ik reed nog in een auto zonder gordels. Mm-hmm. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal ondenkbaar. Kan niet meer. Het is allemaal een stuk drukker geworden. Mm-hmm. Maar overbezorgd. Deels omdat er tijd voor was. En deels omdat er geld voor was. Heb ik mijn kinderen ook goed bedoeld het beste willen geven.
Ja.
Maar was dat het beste?
Mm-hmm.
Heb ik ze echt getraind om tegenslag te laten ervaren en ze vervolgens te belonen op het moment dat ze daar goed mee om zijn gegaan? En dat heb ik niet altijd gedaan.
Nee. Want wat is voor jou een moment geweest dat jij dacht van nou, nu noem het maar kort lontje, of dat je merkte van nou, mijn veerkracht is echt minimaal nu, dat je gewoon tegenslagen had waar je helemaal niet mee om kon gaan?
Ja, dat was wel bijvoorbeeld een moment dat ik mijn verwachting torenhoog had liggen. Mijn kort lontje komt meestal omdat ik dan een bepaalde situatie naar mijn hand wil zetten en dat lukt dan niet. ik ga nu verhuizen en dan krijg ik bijvoorbeeld een callcenter aan de telefoon van een internetaanbieder. Nou, iedereen kent die voorbeelden wel, denk ik. Dat je, ik weet niet hoe lang, in de wacht wordt gezet en dan van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ik ervaar dan een soort onmacht, dat ik over ben geleverd aan een autoriteit. En dan moet afwachten of wanneer er dan iets in beweging gaat komen. Terwijl ik heel graag, ik wil mijn internetaansluiting.
Mm-hmm.
En ik wil straks ook gas en elektriciteit. Klinkt vreemd in deze tijd, maar ik wil het nog steeds.
Ja, precies.
ondanks de hoge prijzen. En als ik zie wat ik daar dan voor moet doen, dat zijn momenten dat ik een kort lontje heb. Situaties waarin ik van mijn gevoel onvoldoende grip heb op de uitkomst. Dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Ik ben zo gewend om zelf mijn eigen uitkomst te creëren. Mm-hmm. En als ik dan overgeleverd ben aan een autoriteit, dan wordt het voor mij lastig.
Maar ik kan me voorstellen dat het niet een vaste waarde in je leven is, toch? Er zijn momenten dat je bijvoorbeeld heel lekker in je vel zit, om het zo maar te noemen, dat je een hele hoge veerkracht hebt. En momenten dat je er niet lekker in zit, dat je met dit soort dingen niet om kan gaan.
Ja, dat klopt. En dus dan is mijn buffer, zo noem ik hem maar, die is dan echt kleiner geworden. Mm-hmm. En dat heeft dan met heel veel dingen te maken. Dan, ik merk ook, als ik drukker ben, dan heb ik de neiging om net iets meer te snacken en te snaaien. Net iets sneller gewoon maar even iets te halen of net iets meer zakenlunches in te plannen. Mm-hmm. Dus dan heb ik mijn voeding niet helemaal op orde. Ik ga ontzettend goed in dagelijks in de natuur zijn, maar dan zijn er steeds meer dagen in de week dat ik dan niet gewandeld of gefietst heb. Mm-hmm. Of gezwommen heb buiten. Nou, dan merk ik ook dat ik mijn contacten, mijn verbindingen een beetje verzaakt heb. Dus dat de mensen waar ik altijd ook een soort voeding van krijg, een goed gesprek, een diepgang, of juist een relativerend gesprek, of dat ik mijn emoties even kan delen. Mm-hmm. Dat schiet er dan ook binnen, want dan heb ik het zogenaamd te druk.
Meer isoleren.
Dan isoleer ik mezelf meer. Mm-hmm. Ja, en dan merk ik ook, dan word ik s'morgens wakker. Dan denk ik, wat doe ik het allemaal voor? Zeker niet depressief, maar er zijn dan een beetje van die zingevingsvragen die dan komen. Daar kan ik dan niet precies de vinger op leggen van, is dit nou echt wat ik wil? Of ik sta dan niet zo te trappelen om aan de dag te beginnen. En dan merk ik, nu moet ik gaan opletten. Als ik mijn slaap dan ook nog verwaarloos, wat dan vaak ook nog gebeurt. Een of andere manier, heel gek, maar dan ga ik later naar bed. Als ik echt weet waar ik voor leef. Mm-hmm. En als ik alles op orde heb en alles zit in de flow, dan leek ik ook op tijd op bed. Maar als ik het dan tussen aanhalingstekens te druk heb gehad met allerlei dingen, schuift mijn slaapritme op. Mm-hmm. Slaap ik minder. Zit ik op het eind van de avond, ik heb nog niet voldoende tijd voor mezelf gehad.
Ja, heeft de dag geen voldoening gebracht.
Ja, en dan
Dan nog maar 2 uur langer wakker blijft, dan komt er misschien nog iets van voldoening.
Dan heb ik er nog iets uitgehaald of zo.
Ja.
Dat zijn allemaal signalen bij mij dat ik weet, nu dreigt mijn mentale veerkracht af te nemen.
Ja, dit is echt heel herkenbaar. Hmm. Het is echt gewoon een heel rijtje wat elkaar activeert van zelfverwaarlozing, zelf medelijden, jezelf gaan isoleren, waardoor dat versterkt, slechter voor je lichaam gaan zorgen, waardoor je inderdaad ook slechter gaat slapen. Ik weet nog dat ik toen ik in 2015 in die burn-out belandde.
Ja.
Dat was ook het eerste wat jij tegen me zei. Van vergeet even alles. Maar één ding waar je nu op moet gaan letten is op je slaap. Dat is waar het mee gaat beginnen, zeg maar. En dat merk ik nu nog steeds. Dat als mijn veerkracht laag is, ik wil ook nog wel eens een kort lontje hebben. Mm-hmm. Dan merk ik het aan mijn emoties. Van een klein beetje goed nieuws. Dan sta ik echt met een trompet in de gang, zeg maar. En een heel klein beetje negatief nieuws, dan denk ik, vreselijk, alles gaat naar de getver. In mijn bedrijf ook, dan denk ik, klein beetje positief nieuws. Iemand koopt een product, bijvoorbeeld in die tijd dat het slecht ging. Ik maak 1 verkoop, dan denk ik, ik word multimiljonair. Hou mij in de gaten.
Ja.
En dan zag ik 1 advertentie van een concurrent, die dan net een nieuwe functie aan zijn software had toegevoegd, die wij nog niet hadden. En toen dacht ik, we zijn volgende week failliet. En dat kon echt letterlijk binnen 5 minuten van elkaar gebeuren. Ik heb hetzelfde bedrijf. 5 minuten geleden dacht ik dat ik de wereld zou veroveren. En nu denk ik dat we failliet gaan. Dus dan merkte ik dat heel erg schommelde. Dat je gewoon, je hebt 0 veerkracht om je staande te houden in zo'n storm. Of het nou positief of negatief is. En ik merkte dan precies deze dingen. Hè? Dus gewoon isoleren, niet meer in verbinding zijn, slecht slapen, slecht eten. En al die dingen samen, dat wist ik toen nog niet. Dat veranderde ook mijn hormoonbalans.
Ja.
En dan kwam ik toen bij Michael, toen ik met personal trainer daar aan de slag ging, merkte ik dat op een gegeven moment. Dat ik ging trainen en ik zat er niet heel goed in die dag. En ik was een halter aan het duwen. En op een gegeven moment moest ik huilen. Dus ik kreeg van tranen in mijn ogen van het duwen van die halter. En ik had echt zoiets van, het is me echt nog nooit overkomen. Wat raar. Dus ik had het daar met hem over. Hij zei, dat gebeurt hier wel vaker hoor. Hij zei, als je een trainer hebt, die duwt jou over een grensje waar je normaal gesproken net niet meer overheen zou gaan. Nou, toen ging hij huidplooimeting doen en wat waardes controleren. Toen zeiden ja, hij zei bij jou, jouw testosteron is te laag en oestrogeen is jouw dominante hormoon. En dat verklaarde het een en ander, zeg maar, qua twijfel en hoog in de emotie, moeite met beslissingen nemen en ook minder die wil om hard te trainen en om te groeien. Daar schrok ik toen echt heel erg van. Daar was ik me helemaal niet bewust van.
Nee, ja, en dat je kunt het niet loszien van elkaar. Hè. Veel mensen denken nog lichaam en geest. Maar ja, het is gewoon één geheel. Dus op het moment dat er in je geest iets verandert, heeft dat direct effect op je lichaam en andersom. Mm-hmm. En ja, de hormonen, ja, dat zijn de boodschappers. Ik altijd, die moeten de vertaling brengen van wat er in je gedachten gebeurt. En die worden vanuit je brein aangestuurd ook. En vervolgens in je lichaam doen ze hun werk. Mm-hmm. En andersom, het lichaam zorgt ook weer voor signalen richting de hormoonklieren. Dus ja, dat is een voortdurende interactie. Maar ja, dat is een heel, heel, heel dun gebied. Mm-hmm. Waarvan we vaak denken van, oh ja, als ik mijn omgeving maar op orde heb, dan komt alles in orde. Nee, het is voortdurend moet je opnieuw verhouden ten opzichte van veranderende omstandigheden. Mm-hmm. En dat is de grote uitdaging steeds als je met stress wil omgaan, zeker in deze tijd. Heb je die veerkracht nog? Mm-hmm. Ja, dan komt natuurlijk de allerbelangrijkste vraag, de million dollar question.
Ja.
Wat, misschien zullen we maar weer de bekrachtigende vraag noemen.
Ja.
Wat kan jij doen op dit moment om bijvoorbeeld een belangrijke keuze te nemen, waardoor dat je meer vrijheid ervaart of meer ruimte ervaart voor jezelf? Mm-hmm. Dus wat kun je doen waardoor dat je een belangrijke keuze maakt? Of welke belangrijke keuze kan je maken waardoor dat je meer vrijheid ervaart? Want dat is het eigenlijk. Wanneer je weer het gevoel hebt dat je een keuze hebt gemaakt, mm-hmm, dan ontstaat er vaak ook weer meer ruimte. Mm-hmm. En daarmee ook veerkracht voor je mentale weerbaarheid.
Ja, sowieso al een hele fijne vraag.
Ja.
Wij hebben in het verleden heel veel sessies gehad samen, hè, toen jij nog gewoon mijn coach was. Wat was de wereld toen lekker simpel.
Ja, ja.
Maar toen gaf mij ook altijd een vraag mee. En ik vond het altijd fijn, zeg maar, dat als je een vraag kan stellen, dan impliceert het al dat er ook een antwoord op is.
Ja.
En alleen al zo'n vraag van, hè, wat kan ik nu voor mezelf doen om meer vrijheid te voelen, is al een hele rustgevende vraag om aan jezelf te stellen. Zelfs als je het antwoord nog niet eens weet.
Nee, nee dat antwoord dat komt vanzelf. En je brein die gaat toch altijd op zoek naar antwoorden. Mm-hmm. En dat is leuk om met die vraag bezig te zijn, om daar een beetje op te mijmeren.
Ja, en we zijn een rubriekje overgeslagen, want we hebben natuurlijk ook nog groeigeluk, had jij geïntroduceerd. Dat had hier eigenlijk voor gemoeten. Maar
ja,
goed, wij houden ons niet aan de regels.
Nee.
Prima. Maar het is duidelijk, denk ik. Wat is het nadeel van een lage veerkracht hebben of een lage weerbaarheid hebben? Groeigeluk, hoe trainen we dit? Want ik neem aan dat je weerstand kan trainen.
Weerstand kun je absoluut trainen. En er zijn een aantal dingen die je kunt trainen. Nou, je hebt het al gezegd, hè? Dus een van de dingen die je gaat doen op het moment dat je tussen aanhalingstekens te druk bent, mm-hmm, is dat je de contacten gaat verliezen. Ik vind het dodelijk. Dat klinkt zwaar, maar dat meen ik echt. Wanneer je uit verbinding gaat, dus een van de eerste signalen richting een burn-out. Als mensen zeggen, nou, ik doe het wel alleen, ik los het wel alleen op, ik heb een ander niet nodig, weer een feestje, die sociale verplichtingen, daar heb ik helemaal geen zin in. Mm-hmm. Nou, dat isoleren, ja, we kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar echt nodig. We zijn ook verbonden met elkaar. Mm-hmm. Dus een van de manieren om je veerkracht op peil te houden is in verbinding te blijven. Mm-hmm. En of dat nou is, liefst met voedende mensen. Dus je zou al een lijstje kunnen maken van welke mensen krijg ik energie en welke mensen kosten energie. Mm-hmm. Kun je ook van activiteiten zo'n lijstje maken. Dat is ook al een groeigeluk opdrachtje. Mm-hmm. Dat je opschrijft, heel simpel A4'tje, over de lengte een streep in het midden. En een linker kolom, wat geeft me energie? Rechter kolom, wat kost me energie? Mm-hmm. En die activiteiten, die weet je wel. Dat is echt geen rocket science. Je weet echt wel dat bijvoorbeeld muziek luisteren of ik zou niet te veel dingen opschrijven die alleen maar afleiding geven. Dus Netflix op de bank. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar op termijn nou echt heel veel energie van krijgt.
Nee, denk ik niet.
Nee, maar ja, sporten, waar krijg jij energie van?
Ja, inderdaad. Sporten is voor mij eentje. Meestal achteraf pas. Hè? Vooraf. Nee. geen energie van. Ja, inderdaad. Gewoon inspirerende mensen mee omgaan. Toch ook wel een bepaald soort voeding wat ik neem. En waarvan ik weet dat ik daar energieker van word. En in de meest ruime zin plezier maken.
Ja.
Ik merkte het laatste. Het is ook wel interessant, komen twee dingen samen. Wij waren een tijdje geleden op teamtrip gegaan. Mm-hmm. Naar Frankrijk met heel team IMU. En toen gingen we kanoën met elkaar. Puur ter ontspanning. Nou, ik krijg daar energie van. We gaan iets leuks doen. We zijn met leuke mensen. Lang leven de lol. Nou, daar bouw ik nou echt energie van op. Maar ik ben natuurlijk wel competitief. We gaan natuurlijk niet puur voor de hobby kanoën.
Nee, nee,
dus ik wil iedereen inhalen. En we zaten dan met drie mensen in een kano. En ik was echt als een bezetene aan het roeien. En ik had al drie kano's ingehaald voor me. Terwijl dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ik zag al op een gegeven moment een kano voor mij. En ik weet in ieder geval dat Alex, mijn compagnon in een van de softwarebedrijven, die zat daarin. En die heeft ook een beetje dat competitieve. Dus die zag ik al steeds achterom kijken. En ik kon hem maar niet inhalen. Dus we zijn echt al 20 minuten. Ben ik me echt drie slagen in de rondte aan het roeien.
Maar ja, maar als je met een kano gaat roeien, dan komt het ook niet goed, toch?
Nee, ik was met de paddle aan.
Dan ga je de verkeerde kant op, Tony.
Ja. Oké, prima. Maar uiteindelijk, dus ik kon hem maar niet inhalen.
Ja.
En toen op een gegeven moment waren zij gestopt, omdat ze een andere kano ingehaald hadden. En zij waren even wat eten en drinken aan het uitwisselen. Dus wij kwamen daar voorbij varen.
Ja.
En ik had echt zo'n overwinning van, ik heb 20 minuten... hard gewerkt en nu gaan we er voorbij. Dus we kwamen echt op een slakkengangetje. We waren al gestopt met roeien, er voorbij drijven. Dus ik zei nog, later losers. En dat was heel mooi beeld, omdat we echt maar met een halve kilometer per uur er voorbij gingen.
Hmm.
Maar toen waren we er net voorbij en toen pakte hij de achterkant van onze kano. En toen trok hij ons naar achteren. Ja. En toen voelde ik echt van, oké, dit was mijn mentale knak. Het is een beetje zo'n demarrage van bij de Tour de France. Van dat er ineens een groot verschil is. En dat je echt mentaal, dat je echt opgeeft. Terwijl ik denk van ja, maar fysiek was ik helemaal in orde. En ik had heus wel doorgekund. Maar dan merk je wat voor impact dat mentale, die weerbaarheid op je heeft.
Want, absoluut.
Het is puur je mindset wat er op dat moment verandert. Die aangeeft van nou, dit gaat hem niet meer worden.
Dit gaat hem niet meer lukken, nee. Ja. Nee, ja, dat dus. Hè. Dus connectie, competitie, leuke dingen doen. Leuk is voor iedereen verschillend. Waar krijg ik energie van? Wat kost me energie? Dat zou een mooie opdracht kunnen zijn. Geen open eindjes. Als er iets is wat jouw mentale weerbaarheid aantast, is unfinished business. Mm-hmm. Dus als je ervoor kunt zorgen dat kleine en grote open eindjes. Hè, want misschien zijn er grote dingen. Ik ben nu bezig met die verhuizing. Ja, daar zijn er heel veel dingen die nu afgerond moeten worden. Maar ieder taakje is er weer één. En iedere dag doe ik wel iets. Al is het maar weer een la leegmaken. Of al iets gaan inpakken. Of dingen weggeven.
Mm-hmm.
Alles draagt bij. En ook nutsbedrijven regelen. Bijvoorbeeld. Dat zijn weer grote dingen.
Mm-hmm.
Maar als je een conflict hebt binnen de familie of binnen de vriendenkring, wat ook allemaal misschien al jaren blijft slepen, los het op, spreek het uit, wees er eerlijk over, draag geen geheimen bij je. Waarom zou je het doen? Het zijn allemaal energieslurpers die op het moment dat het een keer spannend wordt in je leven, funest kunnen worden.
Mm-hmm. Ja, sorry, ik zat er echt helemaal in. eigenlijk had ik hem hier wel gewoon kunnen afronden, hè?
Ja, dat is misschien ook een mooie afronding. Dus wat is jouw lijstje van energiegevers en energiekosters? Kosters?
Ja, prima.
Bimbam.
Ja, ik weet niet hoeveel kosters jij kent.
Ik ben al heel lang geen misdienaar meer. Trouwens nooit geweest. Nee. Dus zoveel kosters ken ik niet. wat kost je energie? Neem jezelf serieus en pak het ook aan. Dat is misschien wat er veranderd is in onze podcast. Dus niet alleen maar consumeren, maar het is ook in beweging komen. En dan ziet jouw leven er over een x-tijd gegarandeerd mooier, leuker, geweldiger, fijner en meer ontspannen uit.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.